Freunde, es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 12 graden. Binnen zit Simone Wijnmans.
In de Tweede Kamer is verontwaardigd gereageerd op het incident met het Franse gezin dat op het lumineuze idee kwam om in safaripark Beekse Bergen uit te stappen bij de luipaarden. De PvdA is geschokt. Het CDA spreekt van een domme actie. En volgens de PVV zijn de toeristen goed weggekomen. Hoe noem je komkommertijd in de lente eigenlijk? Hele goedenavond en welkom bij het Oog op Vrijdag. Irak kiest morgen een nieuw parlement. Hoe staat het land ervoor na de strijd tegen IS? De Nederlandse ambassadeur in Irak vertelt er straks over. En na 22 jaar in dienst van de Britse voetbalclub Arsenal gaat hij stoppen. Topcoach Arsène Wenger. Oud-Arsenal-speler Glenn Helder en de oud-hoofdredacteur van Voetbal International over dit icoon. En waarom gaat het keer op keer mis in Argentinië? Het land zit voor de zoveelste keer aan de grond en heeft hard financiële steun nodig. Rond 11:55 halen we herinneringen op met verslaggever Jan van Loenen, die jaren de radiorubriek over het ei maakte vanaf de Veerpont in Amsterdam. U weet wel, die pont die vandaag en ook afgelopen zondag op de kade botste. Straks meer daarover, eerst het nieuwsoverzicht van
vrijdag 11 mei.
De Wereldgezondheidsorganisatie is zeer bezorgd over een ebola-uitbraak in het noordwesten van Congo. Verplegend personeel is vermoedelijk ook besmet geraakt.
We have 3 healthcare workers infected and one who've been reported as of yesterday as having died.
Congo is een groot land en er zijn nauwelijks verharde wegen. Het wordt dan ook een flinke uitdaging om alle besmette mensen te bereiken en de ziekte goed te bestrijden.
So we need to make sure everyone's aware this is going to be tough and it's going to be costly to stamp out this outbreak.
De WHO hoopte nog experimenteel ebola-vaccin te mogen gebruiken. Maar zelfs als daar toestemming voor komt, zal het lastig worden. Het vaccin moet namelijk extreem koud bewaard worden.
In the long term, at between negative 60 and negative 80 degrees Celsius.
Minister van Buitenlandse Zaken Pompeo heeft een inkijkje gegeven in de gesprekken die Amerika heeft gehad met Noord-Korea. Verrassend genoeg noemt hij de band met Kim Jong-un warm.
There's some videos that have been released. You can see our conversations were warm.
En Pompeo heeft benadrukt dat de VS vaker warme banden aanknoopt met voormalige vijanden.
We talked about the fact that America has often in history had adversaries who we are now close partners with.
Sinds het eiland in de Lonely Planet is opgenomen, barst Texel van de toeristen en komt men naar flink wat handen tekort.
We zijn zeker nog op zoek naar 10 scholieren en zeker nog 5 FTA's voor bediening en keuken bij elkaar.
Dat betekent dat de deuren soms dicht moeten blijven.
En een buffetrestaurant die doen we op echt drukke dagen open. Nou, dat zou in de meivakantie elke dag eigenlijk moeten. Maar dan beperken we tot 4-5 dagen in de week.
En dat scheelt inkomsten, flink wat inkomsten.
Ja, zo'n 4.000-5.000 euro op een dag.
Ja, de opvallendste mensen in het nieuws vandaag waren natuurlijk die leden van het Franse gezin die in Beekse Bergen uit de auto besloten te stappen om de luipaarden te filmen.
Oh nee. Nou ja, we hebben gewuifd, gezwaaid, we probeerden gewoon de aandacht te trekken.
Het kind, nee. Jezus, nee. Jezus, nee, doe normaal, man.
Ja, uitstappen, je raam open doen, ja, dat zijn geen slimme dingen om te doen.
Oh, wat erg. In die auto, mensen, kom op. Oh, wat erg.
Dat was nieuws vandaag op Radio en TV.
Totaal onbegrijpelijk.
Ja, de kranten van morgen, die zijn gelezen door Lot Lewin.
De man die tijdens dodenherdenking op de Dam werd opgepakt omdat hij een spandoek bij zich droeg, eist dat hij wordt vervolgd. Anders is het allemaal voor niks geweest, zegt hij in het AD.
Met het spandoek voerde hij actie tegen Churchill, de Britse premier tijdens de Tweede Wereldoorlog. Volgens de man heeft Churchill, toen de oorlog eigenlijk al gewonnen was, nodeloos bommen op Duitsland gegooid. Als de zaak geseponeerd wordt, start hij een procedure om alsnog vervolging te eisen.
De gemeente Amsterdam heeft twee groepen hangjongeren digitaal onderzocht en past daar het beleid op aan. Door de Facebook-profielen van de jongeren te achterhalen konden jeugdwerkers zien hoe de onderlinge relaties waren en wie ze moesten aanpakken. NRC schrijft dat in een groter verhaal over data-gedreven overheidsbeleid.
Het gebeurt niet alleen bij de aanpak van hangjongeren, maar ook om bijvoorbeeld fraude, eenzame ouderen of gezinnen in armoede op te sporen. Maar hoe computers dat doen is vaak niet duidelijk. Daarom spant een groep privacyorganisaties een rechtszaak aan tegen de staat.
En dan nog iets anders over privacy en trouw. 7 op de 10 bedrijven hebben nog niet de nodige maatregelen getroffen om te voldoen aan de nieuwe privacywet. Dat schat MKB Nederland. Ook uit andere onderzoeken blijkt dat meer dan de helft van de bedrijven er nog niet klaar voor is, terwijl de wet al over 2 weken van kracht wordt.
De autoriteit persoonsgegevens ziet 25 mei als een harde deadline. Maar, zegt een woordvoerder in de krant, ze zullen niet direct bij de bakker en de kapper op de stoep staan om een boete uit te delen.
Naar aanleiding van een recent steekincident in Den Haag heeft de Volkskrant een artikel over de psychische hulp aan getraumatiseerde statushouders. De krant spreekt een Syrische psycholoog die wordt overspoeld met hulpvragen.
Het is voor vluchtelingen niet makkelijk om hulp te zoeken. Tolken worden sinds 2012 niet meer vergoed. En wie de taal niet spreekt, wordt vaak niet geholpen. En dat terwijl 13-25% van de migranten psychische problemen heeft.
En tot slot, zondag is het moederdag, ook voor moeders in de vrouwengevangenis in Nieuwersluis. Daarover schrijft de Telegraaf. Dankzij de moeder-kindfunctionaris is daar nu elke maand een moeder-kinddag, waarbij ze elkaar niet alleen door een ruit zien, maar elkaar ook mogen knuffelen en aanraken. Goed voor het kind, maar natuurlijk ook voor de moeders.
Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. I see the kids. I'm running on by. And that girl in the summer dress with the sunshine smile. I hear the birds, they're whistling in the trees. Oh, it's like they know how I feel. Busy bee watching the world, sit at the side of the curb. You're busy bee watching the world singing. Left my home and I flew east over North Sea. Life's just beginning, I'm breaking free. You're on the 9th Street with the sun on my back, yeah, yeah. Knock for Ruben, come kill some time on the hair and grab. Busy bee watching the world, sitting at the side of the curb. You're busy bee watching the world, singing. This is how it feels when a good day comes along. Get a glimpse. It's here for all of us. Come and warm your skin. Now on the 9th Street, soon we'll be back on track. But knock, knock for Ruben. Come and kill some time on the hair and crack. Busy bee watching the world, seeing all the boys and the girls. You're busy bee, well, haven't you heard? Yeah. This is how it feels when a good day comes along. Oh, this is how it feels when a good day comes along. Oh, this is how it feels when a good day comes along. Yeah, this is how it feels. This is how it feels. This is how it feels when a good day comes along. This is how it feels.
Good Day was dat van Jonathan Jeremiah. Het is een belangrijke dag morgen voor het door geweld geteisterde Irak. Het land gaat dan naar de stembus om een nieuw parlement te kiezen. Journalist Judith Neurink is in Erbil in Iraaks Koerdistan. Goedenavond, Judith.
Goedenavond.
Ja, zijn verkiezingen wat Irak nu echt nodig heeft? Het land is nu eindelijk van IS af na jaren van geweld. De tegenstellingen tussen de verschillende bevolkingsgroepen zijn groot. Het is een land dat grotendeels opnieuw moet worden opgebouwd. Is dat een goed moment voor verkiezingen?
Ja, de wederopbouw is enorm belangrijk. Maar wat eigenlijk nog belangrijker is, is de corruptie. En die corruptie die zit vast aan de parlementariërs. Dus wat dat betreft is het een goed moment om een nieuw parlement en een nieuwe regering aan te stellen. En aan de andere kant zou het goed zijn als de huidige premier, die toch iets in gang heeft gezet, die het land weer heeft weten te herenigen, als die een kans kreeg om dat werk voor te zetten.
En wat zijn eigenlijk de belangrijkste partijen die meedoen morgen?
Dat zijn, je kunt het verdelen eigenlijk in een paar grote blokken. Met name de Sjiïtische partijen zijn belangrijk, want de Sjiïten hebben de meerderheid in Irak. En daarvan is de partij van Abadi, de premier, eigenlijk de coalitie, want hij is met een aantal partijen weer een coalitie aangegaan. Dat is een van de belangrijke. Een andere is die van zijn tegenstander, de voormalige premier al-Maliki. En dan heb je een groot blok van de milities die tegen ISIS hebben gevochten. Waarvan het heel goed zou kunnen zijn dat die flink wat stemmen gaan halen.
En wat zijn de belangrijkste thema's?
Corruptie inderdaad. En armoede. Maar wat heel erg opvalt is dat belangrijke thema's zoals vrouwen en wederopbouw, Die leven eigenlijk nauwelijks, tenminste niet in de grote Sjiïtische delen van Irak. Wel bijvoorbeeld in Mosul. Maar ja, de mensen die daar gaan stemmen, die denken niet dat het heel veel uithaalt dat zij gaan stemmen. Dus ja, of daar veel verandering in komt, is de vraag.
Ja, een belangrijk aspect op dit moment is natuurlijk ook die vele Iraakse vluchtelingen die het land zijn ontvlucht en mogelijk weer willen terugkeren. Is dat nog een thema tijdens de verkiezingen? Maakt natuurlijk ook wel deel uit van je wederopbouw?
Nee, dat is absoluut geen thema. De ontheemden, er zijn er nog meer dan 2 miljoen in Irak op dit moment. Ja, ik heb toevallig een Iraaks-Nederlandse politica gesproken die dat haar thema heeft gemaakt. Maar zij is echt een van de weinigen. De Soenitische politici, dat is maar een klein groepje, want de Soenieten hebben maar 20% in Irak. En hun politici zijn totaal verdeeld geraakt door de tijd dat ISIS hun land bezet heeft gehouden. Die hebben het er ook eigenlijk nauwelijks over. Dus ja, nee.
Het gaat er dus niet over. Hoe moeten al die partijen, je noemde net Sjiïten, Soenieten, al-Maliki, die anti-IS-partijen, hoe moeten die straks een regering gaan vormen? En ja, wie kan die leiden?
Ja, dit is de hele grote vraag. Waarschijnlijk zal dat Abadi worden, maar zeker is dat nog allerminst. Want er is al eens eerder in 2010 een situatie geweest dat degene met het grootste blok toch niet de premier werd. En dan is het grote probleem, wie wil nog straks met wie regeren? Want de splitsing onder de Sjiïten is behoorlijk, absoluut. Is er genoeg aan Soenitische kant, aan seculiere kant, aan Koerdische kant om mee te regeren? Willen die ook wel? Is er dan, want compromissen worden hier nauwelijks gesloten, is daar wel een programma op te maken? Nou, dat zijn vragen, we staan hier, dat weten we eigenlijk al wel zeker voor een langdurige formatie.
Oké, dankjewel Judith Neurink in Erbil in Iraks Koerdistan. Ja, meegeluisterd hier in de studio heeft onze man in Bagdad, ambassadeur Matthijs Wolters. Sinds vorig jaar juli is hij daar op zijn post. Goedenavond, meneer Wolters.
Goedenavond.
Ja, u bent dus heel even in Nederland. Had u niet graag de verkiezingen in Irak zelf willen meemaken?
Ja, zeker. Ja. Absoluut. Ik ben hier met verlof. Ik heb mijn plaatsvervangster in Bagdad. En zij neemt de zaken waar voor de ambassade.
Ja, wat maken die verkiezingen in Irak interessant voor Nederland?
Het is een land waar we grote belangen hebben. Op veiligheidsgebied, op migratiegebied, maar ook economisch. En daarom volgen wij dit nauwgezet.
Ja, u rapporteert dan ook naar Den Haag. Hoe gaat het in zijn werk? U volgt het natuurlijk nauwgezet, kan ik me voorstellen.
Ja, wij rapporteren naar Den Haag. En dat gaat dan in dit geval bijvoorbeeld over die verkiezingen. En tegelijkertijd proberen we Irak verder te steunen. Zoals ze dat ook in het recente verleden hebben gedaan op veiligheidsgebied. Daar zijn ze erg dankbaar voor dat we dat gedaan hebben. Er zijn nu nieuwe uitdagingen op veiligheidsgebied. Moeten we kijken hoe we daarmee om kunnen gaan. Het gaat meer om, kunnen we dan instituties opbouwen die ook duurzaam die veiligheid kunnen garanderen. En wel ook op een manier die democratisch goed gecontroleerd wordt.
Ja, daar gaan we het straks nog even over hebben. En dan nog even over morgen, over de verkiezingen. Wat heeft u de afgelopen tijd in Irak meegemaakt in aanloop naar die verkiezingen? In de campagne bijvoorbeeld?
De campagne die is op 12 april begonnen, dus een maand geleden. Dat is eigenlijk betrekkelijk rustig gegaan. Als ik dat vergelijk, en dat heb ik dan uit verhalen van collega's, hoe dat 4 jaar geleden was, is het nu betrekkelijk kalm. En dat hangt denk ik ook erg samen met de fase waarin het land zit. Dus een soort keerpunt. ISIS is verslagen, 1/2 jaar geleden militair in het veld. Er zijn nog zeker veiligheidszorgen. Maar men gaat nu wel weer vooruitkijken. En men heeft nu vooral erg veel belangstellingen voor hoe voorzie ik in mijn bestaan? Hoe vind ik een baan?
En uw rol daarin, probeert u zoveel mogelijk politici te ontmoeten, te kijken wat zij voor Nederland kunnen doen, wat u inderdaad voor Irak ook kan doen?
Ja, we hebben natuurlijk ons netwerk binnen de Iraakse politiek en overheid. Het is zo dat op dit moment er wel een paar belangrijke ontwikkelingen zijn. En Judith duidde daar ook al op. Er is toegenomen verdeeldheid binnen de 3 grote kampen. De Shia, de Sunni, maar ook de Koerdische kant. En tegelijkertijd, de maatschappij is erg aan het verjongen. En dat alles bij elkaar geeft een toch wat onzekere uitkomst aan
die verkiezing. En onzeker in welke zin?
Waar men voorheen toch vooral geneigd was om te stemmen op de eigen groep. Is dat effect nu misschien wat minder sterk dan dat in het verleden het geval kan zijn? Zullen we gaan zien. Maar het levert wel waarschijnlijk een verbrokkeld beeld op.
Dus die verzuiling die er altijd was, die begint te veranderen?
Het is nog wel steeds de hoofdstroom, schat ik zo. Maar men kijkt ook over de eigen groep heen. Dat doet de premier bijvoorbeeld, maar er zijn ook anderen die dat doen. En alle partijen die hebben zich echt heel erg nadrukkelijk ook op de jeugd gericht om te zorgen dat die maar bij hun partij komt. Maar er zijn nog niet echt jeugdigen die hun eigen partij hebben opgericht.
Ja, want wat voor indruk heeft u van de mensen die u heeft leren kennen? Denkt u dat die verschillende partijen, inderdaad de Soenieten, Shiiten, anti-IS partijen, Koerden ook straks in staat zijn om dat land samen te besturen? Wat is uw indruk daarover?
Nou ja, in die zin ben ik toch wel een beetje optimistisch. Want het land is gewend om met al deze verschillen om te gaan. En op een of andere manier, die niet altijd goed te doorzien en misschien ook wel niet goed te begrijpen is, komt daar toch uiteindelijk een regering uit. En dat kan lang duren. Dat was de vorige keer ook. Judith zei het al. Toen heeft het echt enorm lang geduurd. We weten natuurlijk niet hoe lang het deze keer gaat duren. Maar er zal zeker een regering gevormd gaan worden. Dat is duidelijk.
En dat zal ook weer leiden tot nog meer politieke stabiliteit, ook verwacht u?
Nou ja, dat is natuurlijk wel wat we hopen. Het is inderdaad waar dat de thema's en de programma's niet heel erg duidelijk zijn in de aanloop naar die verkiezingen. Het is misschien wel wat meer dan voorheen dat individuele politici zich bepaalde thema's toe-eigenen. Judith gaf er ook net een voorbeeld van. Andere partijen die afficheren zich bijvoorbeeld met het onderwerp corruptie. Maar uiteindelijk moet er in die formatie dus een compromis gesloten worden. En dan gaat het ook heel erg om het verdelen van de macht.
Ja, goed. Is Nederland eigenlijk interessant voor Iraakse politici? Werkt het ook de andere kant op?
Wij zijn interessant omdat we een deel zijn van de hele veiligheidsarchitectuur van het land de afgelopen jaren. Daar zijn ze erg dankbaar voor het werk wat onze militairen daar gedaan hebben. Ook omdat we heel veel hebben geïnvesteerd in de eerste stabilisatie en de humanitaire hulp voor al die ontheemden. En die groep die is nog steeds aanzienlijk. Er zijn 3 miljoen inmiddels teruggegaan, maar 2 miljoen zijn nog steeds ontheemd. Dus dat blijft echt nog wel eventjes een thema. Ten derde, we zijn ook economisch een interessant land. Er zitten Nederlandse bedrijven. We proberen ook het bedrijfsleven wat dynamischer te krijgen.
En wat voor soort Nederlandse bedrijven investeren in Irak?
Het zijn grote ondernemingen die echt wel wat vet op de botten hebben, zou ik maar zeggen. Of het zijn juist ook kleinere die kennis van zaken van die specifieke markt hebben. Dat is echt opmerkelijk om te zien.
En
dat
in welke branches bijvoorbeeld? Waar moeten we aan denken?
De olie en gas is natuurlijk een belangrijke branche, maar ook de bouw en in toenemende mate ook agro. En dat is belangrijk, want daar zit voor de toekomst grotendeels de werkgelegenheid in.
Ja, en u zei net al dat u ook probeert om in het land zelf humanitair te steunen. Ja. Waar moet ik dan aan denken? Scholen? Of hoe ziet dat eruit, die steun?
Wij werken via de VN en de Nederlandse hulporganisaties. De laatste, vooral voor de echt directe humanitaire hulp. De VN voor de stabilisatiehulp. Dat betekent zorgen dat nadat een gebied bevrijd was, er weer water uit de kraan komt. Dat de lagere scholen weer openen. Met andere woorden, zodat je de mensen weer een reden geeft om terug te keren naar hun huis. En dat is voor ons natuurlijk ook weer van belang. Want ieder die ontheemd is, kan altijd besluiten om het land te gaan verlaten. Dat hebben we in 2015 gezien. Maar als men teruggaat naar hun eigen huis, daar weer perspectief krijgt, dan is dat goed voor Irak, maar het is ook goed voor ons.
En hoe verloopt dat proces op dit moment? Gaat dat goed?
Er zijn de afgelopen...
En waar gaat het mis? Natuurlijk ook een belangrijke...
Ja, er zijn de afgelopen jaren zo'n 3 miljoen mensen teruggekeerd. 2 miljoen dus nog niet. En dat zijn er nog steeds heel erg veel. Waar zit dat dan? Dat zit vooral in bepaalde gebieden in het land waar men nog niet voldoende vertrouwen heeft in de veiligheid. Door die hele episode met ISIS ook het onderling vertrouwen tussen buren, bij wijze van spreken, sterk... achteruit gegaan in sommige gevallen.
Want mensen stonden tegenover elkaar, pro-IS, anti-IS... Ja, en die moeten weer met elkaar gaan samenleven.
Ja, dat is een grote uitdaging. Ja. Zeker op lokaal niveau.
Ja, u noemde al die veiligheid. Kunt u zich vrij bewegen, bijvoorbeeld in Bagdad? Of heeft u een hele batterij beveiligers om u heen als u daar de straat op gaat?
Ik kom regelmatig buiten de wijk waar we wonen. In Bagdad zelf, maar ook eigenlijk in het hele land. Daar zijn natuurlijk veiligheidszorgen. En daar houden we rekening mee. Ik kan er even niet over in detail treden. Maar ik ben zeer regelmatig in het land te vinden.
En nog even terug over die Iraakse burgers. Wat doet Nederland specifiek om hen echt te helpen bij het terugkeer? Als ze vanuit Nederland, bijvoorbeeld als ze naar Nederland zijn gevlucht en weer naar huis willen?
Ja, dat is een vraag die voor veel landen in Europa speelt. Ook onze oosterburen hebben heel veel mensen opgevangen. We zijn met de EU bezig om een migratiedialoog op te starten met de regering in Bagdad. En daar staan alle onderwerpen, inclusief de terugkeer, dus op de agenda.
Maar waar moet ik dan concreet aan denken? Wat kunt u doen voor hen als ze eenmaal in Irak zijn?
Als ze eenmaal in Irak zijn, organisaties die daarin gespecialiseerd zijn, die zetten daar een programma op. Zorgen dat die mensen bijvoorbeeld bepaalde vaardigheden krijgen. Dat ze weer een bepaalde baan kunnen gaan zoeken. Dus er worden maatregelen genomen om het gewoon makkelijker te maken om, als je eenmaal daar terug bent, ook je leven weer op te pakken.
En opvallend genoeg is dat dus geen of nauwelijks een thema tijdens de verkiezingen.
Dat hoorde ik Judith inderdaad net zeggen. Het is wel een thema binnen de overheid. Want ook die overheid ziet dat er veel kennis, Iraakse kennis, in het buitenland is. En ziet die graag ook terugkeren om mee te werken aan de opbouw van het land.
Dus die brain drain, die moet weer worden omgedraaid.
Juist.
Wanneer gaat u weer terug?
Over anderhalve week.
Goed, dank u wel. Matthijs Wolters, de Nederlandse ambassadeur in Irak.
Hartelijk dank.
Like a stone, and I fell heavy into your arms. These days of darkness, which we've known, will blow away with this new sun.
Mumford & Sons, I Will Wait. Terwijl het met de wereldeconomie de goede kant op gaat na de diepe economische en financiële crisis, is het in Argentinië juist weer helemaal raak. Het land zit acuut in grote problemen. En dat is niet voor het eerst. Grote vraag is waar dat nou door komt. Zeker als je bedenkt dat het land ooit tot de rijkste van de wereld behoorde. Ik ga erover praten met financieel journalist Roel Jansen, voormalig correspondent in Argentinië voor NOC en ook voor de NOS. Goedenavond.
Goedenavond, Simone.
Ja, hoe hoog is de nood op dit moment?
Nou, die is vrij snel behoorlijk hoog geworden. Dat heeft een aantal redenen, een aantal factoren. Maar het is inderdaad voor de zoveelste keer dat Argentinië afstevend op een valuta en een financiële crisis. Ja, het land blijkt, het is net alsof het een soort plaag is waar het land maar niet vanaf kan komen. Iedere zoveel jaar komt er weer opnieuw dat de munt, de Argentijnse munt, instort. De rente naar astronomische niveaus gaat en ze uiteindelijk dollars nodig hebben. Want die hebben ze niet en die moeten ze dan gaan lenen. En dan komen ze dan komen ze bij het Internationale Monetaire Fonds terecht. Dat is dus ook deze week weer gebeurd. De Argentijnse president Mauricio Macri heeft gezegd dat hij geld van het IMF wil lenen.
Mm-hmm. Het land gaat van crisis naar crisis, zei je net al. Zit daar een patroon in?
Ja, het is niet, laten we vooropstellen, het is niet alleen Argentinië dat er dit moment in de problemen verkeert. Turkije bijvoorbeeld heeft een vergelijkbaar probleem op het ogenblik. En het heeft onder andere te maken met de situatie rond de Amerikaanse dollar. De Amerikaanse dollarrente is aan het stijgen. De dollar is in koers aan het stijgen. Die wordt dus wat meer waard. En daardoor raken landen die veel dollars geleend hebben, zoals Argentinië, maar zoals ik zei ook Turkije bijvoorbeeld, die raken daardoor acuut in de problemen. Al die dollars die er naartoe zijn gestroomd als leningen, die stromen nu even hard het land weer uit. En de Argentijnse bevolking, die kent zijn geschiedenis, zijn financiële geschiedenis, die weet dat het iedere keer mis kan gaan. En die zet zijn spaargeld van peso's om in dollars. Dus ook dat is een vlucht in de dollars. En daarmee zakt dus de Argentijnse munt, de peso, die zakt dramatisch weg. Die is dit jaar al, de koersval van de peso is iets van 21% geweest. En deze week alleen al is er nog weer eens 8% afgegaan. En dan moet je je voorstellen, Argentinië heeft een inflatie van, nou, pakweg 25% per jaar. Dus je geldontwaarding, je geld wordt een kwart minder waard in een jaar. Nou ja, dan ben je niet blij met je eigen munt. En dan zie je dus ineens zo'n omslag als een soort sneeuwbal die wegrolt richting veilige haven, zoals dat heet. En dat wil dan zeggen naar de dollar toe.
Ja, en dat in een land dat ooit heel welvarend is geweest. In welke periode was dat?
Nou ja, aan het eind van de 19e eeuw was Argentinië zeg maar de graanschuur en de vleesschuur van de wereld zo'n beetje. De Pampa's, al die enorme graslanden in de wijde omgeving van Buenos Aires, die bleken ongelooflijk vruchtbaar te zijn. Daar groeiden granen. Europa had behoefte aan granen. En de koeien die konden daar vrij rondlopen. De stieren konden daar vrij rondlopen. Dat vlees, dat werd, de koeien werden geslacht. Het vlees werd ingevroren. Het was het begin van de diepvries technologie. Dat werd in schepen vervoerd naar Europa toe. Dus toen was Argentinië inderdaad een van de 10 rijkste landen van de wereld. En dat zie je ook wel in Buenos Aires. Heeft een geweldige luxe en uitstraling uit die tijd. Maar ja, het is wel van meer dan 100 jaar geleden.
Dat is inmiddels dus wel vergane glorie. Wanneer is het echt gaan kantelen? Wanneer ging het mis?
Nou ja, eigenlijk, en daarvoor moet je een beetje in de Argentijnse geschiedenis duiken. Eigenlijk is het begonnen mis te gaan met het bewind van Juan Perón. Perón is de grote populist, de beroemde de man van Evita, ja, zeg maar. En die kwam in 1944, 45 kwam die aan de macht. En het peronistische beleid was eigenlijk geld uitgeven voor de bevolking, voor de armen, maar niet zorgen voor inkomsten. En dat ging dus keer op keer ging dat mis. Daarbij voerde het ook nog een heel nationalistisch beleid. Het hield de grenzen dicht. En ja, dat maakte dat die Argentijnse economie maar niet van de grond kwam. Maar dat er eigenlijk iedere keer weer van die speculatieve golven overheen gingen. Er hoefde alleen maar iets mis te gaan. En dan zakte de Argentijnse munt weer weg. En dan begon het weer van voren af aan.
Maar men leerde dus ook niet van fouten.
Nou, dat lijkt wel niet. Want het idiote is in Argentinië, de linkse peronisten, de rechtse peronisten, de militairen, de burgers, de conservatieven, de liberalen. En nu een hervormingsgezinde president, die Macri. Iedere keer overkomt ze weer hetzelfde. Dit is dus een patroon wat zich zeg maar al 50, 60 jaar voordoet.
Maar hoe kan dat nou?
Ja, dat is een geweldig goede vraag.
Ja, toch? De hamvraag. Ja,
de hamvraag. Ik zou zeggen, vraag het aan koningin Maxima.
Ja, precies.
Die zal er ongetwijfeld antwoord op weten. Je zou...
Want wat zeggen de gewone Argentijnen? Wat zegt iemand als Maxima inderdaad hierover?
Nou, ik denk, kijk, je moet naar een aantal dingen kijken. Chronische overbesteding. Ze besteden meer dan ze verdienen. En dat, als je dat financiert met valuta van buiten, met dollars, ja, dan kom je in de problemen als die dollars allemaal weer uit het land wegstromen. Dat is één ding. Het andere is dat men zo langzamerhand natuurlijk ook wel zijn eigen geschiedenis kent. De beleggers, de kapitaalverstrekkers, die zijn geplukt 16, 17 jaar geleden bij de vorige crisis in 2001, 2002. Ja, die zijn mondjesmaat. Nu waren ze net weer allemaal aan het terugkomen. Maar zo gauw ze de eerste tekenen zien dat het misgaat, trekken ze zich natuurlijk terug. Want ze willen niet nog een keer zo'n klap oplopen als ze 16 jaar geleden hebben gehad. En hetzelfde geldt ook voor de Argentijnse bevolking die geld heeft, die over geld beschikt. Die denkt, weet je wat, ik kan het beter in Montevideo aan de andere kant van de Rio de la Plata of desnoods in New York of in Miami op een bankrekening hebben staan dan in Buenos Aires. Want in 2002 zijn alle banktegoeden geconfiskeerd door de staat. Het was gewoon roof door de staat. Die hebben alle geld wat op de bankrekeningen stonden ingepikt. Ja, dat vergeet je natuurlijk niet gauw. En dus je zou kunnen zeggen, het feit dat je een land telkens zo'n crisis doormaakt, maakt het ook gevoeliger weer voor een volgende crisis.
En Mauricio Macri, die heeft het land, die heeft nu om steun gevraagd van het IMF. Ja. Een kapitaalinjectie van 30 miljard.
Ja.
Gaat dat nog zoden aan de dijk zetten?
Nou ja, kijk, de ironie is, die Macri die zei van, ik ga een einde maken aan het beleid van de peronisten. Zijn voorgangster was Cristina Kirchner. Die kwam uit die peronistische beweging, linksig en nationalistisch en zo. En Macri zei, dat heeft niet gewerkt. Ik ga de economie opengooien, ik ga de inflatie terugbrengen, ik ga het overheidstekort terugbrengen. Daar is hij ook wel mee bezig, maar het gaat heel langzaam. En ja, dan hoeft er maar even iets te gebeuren en de boel kiepert om. En of die 30 miljard voldoende zal zijn, ja, ik denk het. Vooralsnog kunnen ze daar wel mee uit de voeten natuurlijk. Dat is toch een soort van reserve, een buffer die je dan krijgt. Het vertrouwen, voor zover ik het vandaag even heb kunnen bekijken, is zeker nog niet terug, alleen al door die aankondiging. En er komt bij, het IMF stelt eisen. Die zegt, ja, dan moet je ook dit doen en dat doen en nou ja, enzovoort. Dat kennen we wel.
En kunnen zij aan die voorwaarden voldoen?
Nou ja, het IMF is niet bepaald populair in Argentinië, want voor een deel, en dat is ook wel waar, wordt het IMF er van beschuldigd dat die mede de oorzaak waren van die vorige crisis van 18 jaar geleden. Dus ja, Macri gaat het heel erg moeilijk krijgen. Hij moet dus harde saneringsmaatregelen nemen. De tering naar de nering zetten. Dat is eigenlijk de essentie van het IMF-beleid. En ja, dat gaat de bevolking merken. Dat gaan de mensen niet leuk vinden. Dus
de prijzen worden nog hoger?
Vooralsnog denk ik dat die inflatie, die heb je niet zomaar onder de knie. Ja, hij heeft nu de rente verhoogd naar 40%. 40% rente op kortlopend papier, kortlopend schuldpapier. Dus dan daarmee probeert hij die inflatie te dempen en ook de vlucht uit de peso tegen te gaan. En het is maar de vraag of de mensen hem daarin geloven en zullen volgen.
En zie je het ooit gebeuren dat die welvarende tijden, die glorietijden, ja, weer gaan herleven in Argentinië?
De Argentijnen zijn zo ontzettend aardig en je kunt zo vreselijk met ze lachen. Het zijn fantastisch leuke mensen en je gunt het ze van harte. Maar het is wonderlijk dat het rijkste land van Zuid-Amerika inmiddels is ingehaald door Chili, door Brazilië, door Uruguay, ja, andere landen die het allemaal beter doen. Dus je zou toch ook denken van jongens, get your act together, om het zomaar in een goed Engels te zeggen.
Hoe zeg je dat in het Spaans?
Póngase las pilas misschien zou ik kunnen zeggen. Zoiets dergelijks, ja.
Nou, dat is een mooie laatste oproep aan de Argentijnen. Dankjewel, financieel journalist Roel Jansen.
Graag gedaan.
Okay.
Jouw kussen zacht op mijn natte dromen van. Bang van komen en jou gaan. Slaap lekker ding, want jij is lastig. Nog meer jij is fantastisch toch. Fantastisch toch? Glimlach, lach in veel te grote tas. Klein te zijn. Fijn tussen vingers. Groot geheim. Slaap lekker ding, want jij is lastig. Nog meer jij is fantastisch toch. Slaap lekker ding, want jij is lastig. Nog meer jij is fantastisch toch. Laten we samen dingen doen zingen van liedjes die niet bestaan. Samen niet bestaan. Fantastisch toch. Slaap lekker ding, want jij is lastig. Nog meer jij is fantastisch toch. Nog meer jij is fantastisch toch. Nog meer jij is fantastisch toch.
Eva de Rovere was dat, met fantastisch toch. Coaches in het betaald voetbal leiden een onzeker bestaan. Als het even tegen zit, sta je voor je het weet weer op straat. Voetbaltrainers worden ook steeds sneller ontslagen. Dat is op dit moment de trend. Maar daar wist Arsène Wenger zich 22 jaar lang aan te onttrekken. Zondag is zijn laatste wedstrijd in de Engelse Premier League als manager van Arsenal. In de studio Tom van Hulsen, oud-hoofdredacteur van Voetbal International. Tegenwoordig schrijft hij voor Trouw. En hij is ook een groot liefhebber en kenner van het Engelse voetbal. Welkom in de studio. Ja, zondag heeft Wenger er 1239 wedstrijden op zitten. Zo'n onvoorstelbaar onvoorstelbaar aantal, hè? Hoe zeldzaam is het in het voetbal dat iemand zo lang blijft zitten?
Nou ja, in deze tijd is dat zeker bijzonder zeldzaam. Hij is niet degene die als langstaande club verbonden is. Want we hebben net een paar jaar geleden afscheid genomen van Alex Ferguson bij Manchester United. Die geloof ik 27 jaar daar zat. Maar dit is natuurlijk wel een uitzondering. En ik denk niet dat dit snel meer zal gebeuren. Hè. Bij de topclubs in de Premier League. Ja, er zit nu Guardiola bij Manchester City en Mourinho bij United. En ja, al die mannen die blijven nooit zo lang bij een club. Dus ik denk dat Wenger een van de laatste de Mohicanen is.
En heeft hij dat echt afgedwongen? Of ligt het misschien nog aan andere dingen, dat hij zo lang bij Arsenal kon blijven?
Nou, nee, hij heeft het in het begin van de tijd dat hij daar kwam, heeft hij het afgedwongen. Hij kwam in 1996 en toen heeft hij eigenlijk het hele, het hele Engels voetbal, wil ik zeggen, maar in ieder geval het voetbal bij Arsenal heeft hij veranderd. En in het begin was dat heel succesvol. Hij werd al snel 3 kampioen en won een paar keer de FA Cup. En daar heeft hij altijd op geteerd eigenlijk, want de laatste jaren ging het helemaal niet zo goed meer. Maar hij had daarvoor afgedwongen dat de clubleiding, die had hem toen al beloofd, dat hij zelf het moment van vertrek mocht bepalen. Dat hebben ze
heeft hij heel lang mee gewacht.
Nou, veel te lang eigenlijk.
Ja. Nou, we gaan het straks inderdaad hebben over zijn invloed op Arsenal, op het Britse voetbal. Maar je zei het al, Arsène Wenger begon in 1996 bij de club. 46 jaar oud was hij toen. En op dat moment was er ook een Nederlander die bij de club in Londen speelde, Glenn Helder. En ik sprak hem kort voor deze uitzending en vroeg hem hoe het was toen Wenger net bij de club was.
Wat hij dus deed bij Arsenal, daar waren ze in het begin de spelers althans niet zo heel erg blij mee. Maar het was gewoon meer omdat, uit ontwetendheid.
Maar wat deed hij dan in het begin?
Bijvoorbeeld de Engelse spelers, de training pakte ze meestal een bal en gelijk schieten of de ander ging wat anders doen. Maar tot de trainer kwam en dan begon de warming-up. Nou, dan mocht bij hem absoluut geen ballen naar buiten. In plaats van de ballen kwamen er allemaal matjes. En daar moesten we een half uur op gaan rekken, maar echt heel precies gaan rekken. En er was andere mensen bij die dan begeleiden, zeg maar, weet je wel. En die spelers stonden echt te kijken van wat gebeurt hier nou en zo. En je moest ook na de training moest je laten verzorgen in het hotel. En daar was ook weer iemand anders. En er was ook een persoon die ging je lichaam helemaal nakijken, maar alle spelers. En de spelers dachten in het begin, ja, wat is dat nou, joh? Maar later waren ze zo ongelooflijk blij daarmee. Omdat ze werden hartstikke fit. Maar toen was ik er al niet meer, hoor. Voor mij was dat te laat.
Ja, precies. Dat is een heel ander verhaal. Gaan we het nu niet over hebben. Maar wat was er uniek aan hem als trainer?
Nou, ik denk dat als je er zeker nog eens naar terugkijkt, hij is altijd zichzelf gebleven, ook in zijn manier van werken. En hij heeft natuurlijk wel hele goede voetballers onder zich gehad, maar hij heeft die voetballers wel heel goed laten functioneren.
En vond je het zelf prettig om met hem te werken, de periode dat je met hem gewerkt hebt?
Ja, absoluut, absoluut. Omdat het was gewoon vernieuwd. En je ziet gewoon wat hij dus deed in het begin. Dat doen ze nou bijna eigenlijk allemaal, weet je wel.
En dat is?
Nou, gewoon vernieuwend werken in het Engelse voetbal. Kijken wat voor manieren je op alle vlakken je winst kan halen. Ja, gewoon al die technische snoefjes, wat helemaal in het begin allemaal een beetje vreemd was. Dingen op je lichaam plakken en alles op de computer nakijken. Ja, nou, daar is hij mee begonnen, weet je. En het mooie daarvan is, hij was ook een van de eerste die er ook echt resultaat mee kreeg.
Ga je hem missen na 22 jaar bij die club?
Nou, 22 jaar is lang, dus dat is echt uitzonderlijk. Laat ik het zo zeggen. Stel hij zou na 22 jaar weggaan, dan vind ik in ieder geval dat hij op een andere manier had mogen weggaan van mij. Op dezelfde manier als bijvoorbeeld Alex Ferguson bij Manchester United. Want hij heeft gewoon zoveel betekend voor die club. En alleen omdat de resultaten wat minder waren de laatste, zeg maar, jaren, ja, dan wordt het afgerekend op hem.
Ja, maar het is dus het einde van een tijdperk.
Het is absoluut het einde van een tijdperk. Hoeveel trainers ken jij die zo lang bij een club hebben gezeten? Zo lang. En dan ook nog eigenlijk zoveel succes heeft gehad.
Ja, dat zei Glenn Helder, oud-voetballer van Arsenal. In de studio nog steeds Tom van Hulsen, oud-hoofdredacteur van Voetbal International. We horen het Glenn Helder al zeggen. Hij heeft eigenlijk de wetenschap geïntroduceerd. Meer discipline bij de club ook.
Ja, discipline. Wat hij vooral gedaan heeft, is de voeding van de spelers. Hè. Er werd een beetje gek tegen hem aangekeken, hoor, tegen Wenger, toen hij in 96 kwam. Hè. Is bekend dat de Evening Standard, de Londense krant, die kopte heel groot op de achterpagina Arsène Who. Want niemand kende hem. Hij kwam van een Japanse... Ja, nou, hij kwam van een Japanse club toen de tijd. Grampus Eight kwam die. En iedereen dacht, wat moet die nou? Ze noemden hem Le Professeur. En hij zei tegen die spelers, want na de wedstrijd zaten ze gewoon aan de pizza in die tijd nog. Jullie moeten broccoli gaan eten. En iedereen lachte hem weg. Hè, want ja, dat waren ze niet gewend. Ze mochten opeens geen bier meer drinken. Maar ja, ze hadden een paar alcoholisten in het elftal. Letterlijk, Tony Adams, verdediger, was alcoholist. Maar in het begin lachten ze daarom. Maar na een tijdje, wat Glenn Glenn zegt, merkten ze opeens dat ze opeens fitter waren. En dat ze beter gingen presteren. En dat ze zich beter in hun vel voelden zitten. Dus dat die man helemaal niet zo gek was. En dat werd gekoppeld aan de prijzen die ze pakten. Ja, en toen zagen ook andere trainers dat. Dus hij heeft wel degelijk een weg geplaveid voor anderen.
En ook voor het hele Britse voetbal, kun je dat zeggen? Heeft hij daar echt zijn sporen achtergelaten?
Ja, ik denk het wel, ja. Wat ik zeg, het was een tijd waarin alcoholgebruik nog vrij gewoon was. Tegenwoordig, Pep Guardiola, ik denk dat toen Manchester City dit seizoen kampioen werd, dat ze op het feestje na aflopen misschien één glaasje bier mochten drinken van hem. Of misschien nog niet eens. Want ze moesten fit blijven. Ja, dat was toen niet, hè. Het was een hele andere tijd. En als er gefeest moest worden, dan werd er gefeest. Ja, Wenger heeft de spelers laten zien dat als ze iets wilden bereiken, en het voetbal is natuurlijk veel zwaarder en veel intensiever geworden, dat ze dat moesten laten. En dat heeft niet iedereen leuk gevonden, maar ze hebben het wel gezien dat het hielp. En dat hebben ook andere trainers dus opgepakt. Dus hij heeft wel degelijk invloed gehad, ja, op het hele Engelse voetbal.
En een beroemde uitspraak van hem is: "Football should be an art." Is hij daarin geslaagd om voetbal tot kunst te verheffen?
Ja, nou, hij alleen niet zozeer natuurlijk. Waar hij gewoon heel goed in geweest is om spelers te ontwikkelen. En dat is ook zijn valkuil geweest toen het grote geld echt een rol ging spelen. 10 jaar terug, zeg maar. Want toen wilde hij dat nog steeds. Toen haalde hij nog steeds goedkopere spelers uit het buitenland. Hij heeft natuurlijk ook een paar Nederlanders heeft hij naartoe gehaald. Hè? In het team met Dennis Bergkamp zijn ze 47 wedstrijden op rij ongeslagen gebleven. In 2004 kampioen van Engeland geworden. Helaas.
Daartoe werd er wel kunst gemaakt, toch?
Absoluut.
Met Bergkamp.
Absoluut. Die Invincibles heette dat team nog. Maar dat was tevens de laatste keer dat ze kampioen werden. Daarna zakte het in. En alle andere clubs die gingen heel veel geld uitgeven. En Wenger zei, ja, dat doe ik niet. Dat wil ik niet. In die 22 jaar dat hij bij Arsenal heeft gezeten, heeft hij 250 miljoen pond meer uitgegeven dan er binnen is gekomen. Dat lijkt heel veel, maar over 22 jaar is dat helemaal niet veel. Dat geven sommige clubs, en zeker Manchester City, geven dat in één seizoen uit. Dus hij wilde niet geld uitgeven. Nee, hij wilde jonge spelers halen en die wilde hij ontwikkelen. En dat heeft hij uitstekend gedaan. En daar verdient hij de credits voor. En het mooie in Engeland is dat de laatste jaren kreeg hij heel veel kritiek, ook van de fans.
Wenger out was een beweging van de fans. Die waren wel klaar met hem.
Er is Arsenal TV. En die het leek wel of ze hem haten. Want ze presteren niks meer. Maar nu gaat hij weg. En nu opeens iedereen staat op en die applaudisseert voor hem. Huddersfield, waar die zondag zijn laatste wedstrijd speelt, heeft opgeroepen om in de 22e minuut een applaus te geven, omdat hij er 22 jaar gezeten heeft. Hij is gisteren op de foto's gegaan met alle pers. Iedereen draagt hem op handen.
Jij ook?
Ja, ik ook, voor hetgeen wat hij gedaan heeft. Maar als hij zichzelf een plezier gedaan had, had hij een paar jaar geleden al weggegaan. Dat was wel iets beter geweest, want nu eindigt hij als 6e in de Premier League zonder prijs. En dat is wel een beetje triest, wat Glenn ook zei.
Dus het wordt niet een heel enthousiast afscheid.
Nou, het wordt wel een enthousiast afscheid.
Maar toch,
zo zijn ze in Engeland.
Ja.
Nou, nee, het is zonde voor hem dat het niet eindigt met een prijs. Dat absoluut.
Goed, dankjewel, Tom van Huls. En trouwens, ook nog felicitaties, want jouw boek Het Geheim van Ipswich is in Engeland genomineerd voor een prestigieuze prijs van de Vereniging voor Voetbaljournalisten. Ja. Een soort Oscar voor voetbaljournalisten, moet ik het zien? Of?
Het is tot mijn verrassing en mijn grote vreugde genomineerd voor voetbalboek van het jaar in Engeland. En ik had al niet verwacht dat ik op de longlist zou staan, maar gisteren ben ik ook nog doorgenomen tot de shortlist van 6 boeken. Dus op 7 juni wordt het spannend.
Ja. Goed, dankjewel. Succes dan alvast. Dankjewel. Tom van Hulsen.
Het is 11:55.
Alweer botste bij het Centraal Station in Amsterdam een veerpont met een harde klap tegen de wal. Zondag gebeurde dat ook al. En er waren het afgelopen jaar wel meer incidenten. Iemand die vroeger heel vaak met die pont over het IJ voer was verslaggever Jan van Loenen. Zit inmiddels natuurlijk al jarenlang bij Nieuwsuur. En in de jaren 80 verzorgde hij voor de VARA Radio de rubriek Pont over het IJ. En dat klonk zo.
Hier slechts honden weer en bitter koud vanochtend. Een paar graden boven nul, dat toch wel, maar het houdt het ook wel weer op. Iedereen is hier volledig verregend aangekomen. Het is hier buitengewoon stil. Ik heb nog 1 of 2 mensen bereid weten te vinden om met mij mee te praten over het nieuws van de afgelopen dagen.
Ja, dat was in de jaren 80. Jan, goedenavond.
Hallo.
Gaat trouwens ieder bericht over een ongeluk met die pont in Amsterdam bij jou door merg en been? Denk je dan weer, daar gaan we weer?
Nee, dat hoort er gewoon bij. Ze varen tegen elkaar in. Er zijn twee ponten die van noord naar zuid gaan en omgekeerd. En daar kan natuurlijk wel eens wat misgaan. En dat gebeurde ook wel toen ik op die pont stond, elke woensdagochtend voor de radio. En dan schampten ze elkaar. En de schippers die noemen dat dan een zoentje.
Ah.
Maar dat was dan wel een zoentje waarvan heel veel mensen ook omvielen. Daar maakte ik dan ook wel melding van tijdens de uitzending. En dat werd mij niet in dank afgenomen door de schippers.
Maar dat had je eigenlijk stil onder de pet
moeten houden. Ja, liever wel. Want het hoofdkantoor luisterde natuurlijk altijd mee naar die uitzendingen. En die kwamen dan meteen vragen van wat is er aan de hand. En ze hadden ook wel sancties tegen mij ingesteld. Nou, ze hadden heel snel voor straf naar de overkant gingen varen. Zodat mijn uitzending maar 1 minuut kon duren. In plaats van de 3-4 minuten die ze normaal over deden. En dat hield ze gewoon een maand vol.
Maar had jij verder wel goed contact met de schippers?
Ja, ik had echt wel goed contact met de schippers. Ze waren heel sympathieke luid. De ene was niet onder indruk van het radioprogramma, de ander vond het wel erg leuk. En ze werden er ook op aangesproken. Die pont werd natuurlijk landelijk bekend. En ik kon het echt heel erg goed met ze vinden. Het waren echt goede bootsluiden, die ponten. Dat waren enorme bakken toen. Over het ei manoeuvreren, tussen de grote schepen door. Ik vond het erg leuk daar.
Maar toch goede bootslui, maar toch elke keer weer die incidenten, ja. Die zoentjes.
Ja,
hoe kan dat nou?
Ja, dat zal met haast te maken hebben of niet goed opletten. En ja, dat wordt natuurlijk ook wel vergroot en uitvergroot tot hun verdriet. En ook bij het aanleggen ging het wel eens mis. Dat is echt helemaal scheef. Dat insteekhaventje invoeren. Ja, en de mensen willen er dan allemaal snel af. Dan moesten ze weer een stukje terug. En gelijk gaan moppen naar de schippers. Van schiet eens op. En dat was voor ons natuurlijk heerlijk. Want dat konden we allemaal rechtstreeks laten horen.
Dus ze kregen heel veel over zich heen.
Ja, maar ze zaten gelukkig hoog en droog op een torentje waar niemand mocht komen. Dus ze hadden met de passagiers verder niet zoveel te schaffen. Het is een gratis pont, dus ze hoefden geen kaartjes te verkopen. Alleen maar naar de overkant varen en weer terug.
En volg jij dat nieuws als het weer misgaat? Volg jij dat dan toch extra? Omdat je weet hoe ze het daar hebben op het water?
Nou ja, ik zou het graag hebben gezien vorige week toen die pont daar toch wel met een enorme klap tegen de kant aankwam. Dat had het bloed niet, maar ik vind het altijd wel spectaculair als die ponten dit soort aanvaringen maken of onhandige manoeuvres uitvoeren.
En vaar je zelf nog wel eens over dat ei?
Nee, ik hoef niet zo vaak in Amsterdam-Noord te zijn, wel op Centraal Station. Maar ik kijk altijd wel, als het kan, even door het glas van het Centraal Station heen of ze nog goed in de vaart zijn.
En zitten er nog bekenden van jou daar op dat schip? Of zijn het allemaal oudgedienden die al lang... Die zijn allemaal dood zelfs.
Dat denk ik. De laatste uitzending was geloof ik 25 jaar geleden of zo. En dat waren allemaal werklui die daar aan de overkant bij de Shell werkten. Of als ze van Noord naar Centraal gingen in de binnenstad van Amsterdam werkten. Nee, ik denk niet... Zo grappig zijn om te onderzoeken, maar dat er nog iemand is die daar nu nog steeds op die pont staat, die er toen ook stond.
Wat vind jij? Moet die rubriek terugkomen?
Nee, dat was toen en dan moeten ze iets anders verzinnen. Ik zou het zo doen als ze het één keer zouden nog vragen, maar...
Nog één keer?
Ja, één keer.
Oké, dat staat genoteerd. Wellicht krijg je nog een telefoontje binnenkort.
Als de metro eronder doorgaat, als dat gaat lukken.
Goed, dankjewel Jan van Loenen. Inmiddels van Nieuwsuur, maar dus ooit van het pontje over het ei.
Pont.
Pont niks over
pontje.
Het ei. Nee, geen pont. Ik zeg altijd pontje.
Ja,
oh, dat fout. Oké. Okay. Hele goede avond hierna Thijs van der Brink. Nee, wat zeg ik? Hierna nooit meer slapen. Morgen Thijs van der Brink. Ik ben helemaal van slag, Jan.
Sorry.
Goedenavond.
Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette. Und ein letztes Glas im Stehen.
Of ik een oplossing weet voor haar relatieprobleem. Ja, secondlove.nl.
Oh, de lente. Daar kan toch niemand omheen? Je ruikt hem, je voelt hem, je hoort hem. Ja, echt. Luister maar goed.
Het is namelijk de tijd om met de snoeimachine aan de slag te gaan. Natuurlijk! Start jouw voorjaarsproject met Hornbach.
Wij zorgprofessionals willen alle tijd voor onze patiënten. Maar bureaucratie en regels kosten ons steeds meer tijd.
Dat willen we veranderen. De helft minder tijd aan onzinnige regels. Tijd die vrijkomt voor patiënten. Het kan nu en het moet nu.
Weten hoe? Ga naar vvaa.nl en ontregel mee. VVAA. De stem en steun van zorgverleners.
Je voorjaarsproject starten met de laagste prijzen? Hornbach is door de Consumentenbond wederom uitgeroepen tot goedkoopste bouwmarkt van Nederland.
Kies
de Renault Scenic als je een ruime familieauto zoekt. Of de nog ruimere Grand Scenic als je familie wat groter is. Wil je morgen al met je familie op stap? Kom dan vandaag nog naar de Renault dealer, want ze zijn direct uit voorraad leverbaar. Je rijdt de Scenic zakelijk al vanaf €469 per maand. Bovendien krijg je een accessoirescheck van €1500. Bekijk de voorwaarden op Renault.nl.
Sunweb heeft nu de laatste week mid-season sale. Zoals jouw vakantie naar Creta met €250 korting per boeking. Sunweb, creating memories.
Een feestelijke avond met het Metropoolorkest en solisten van de Syrian Big Band. Van traditioneel Syrische muziek tot energieke jazz. Op 8 en 9 juni in Carré. Kaarten via hollandfestival.nl.
NPO Radio 1.